Goedemorgen iedereen, gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Arine Brouwer, ik ben vandaag ouderling van dienst. Martin de Jong zou hier staan, maar die gaat voor in de christelijke gereformeerde kerk. Na afloop van de dienst kunt u bij dominee Timmerman en mij terecht met vragen en opmerkingen over de dienst of over onze gemeente. En ook als u informatie wilt over bijvoorbeeld het lidmaatschap, bent u bij ons van harte welkom. We staan straks voor in de kerk. Voor de kinderen is er vanmorgen kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. Dat is voor de kinderen van groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. En er is ook tienergroep 2. Dat is voor klas 1 en 2 van de middelbare school. We beginnen de dienst nu met een moment van stilte en richten onze aandacht op onze God. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we gaan zingen, ons eerste lied. Gisteravond was er bij ons in de straat vuurwerk te horen. En dan bedenken we, het is alweer bijna oud en nieuw. In de kerk is het vandaag een soort van oudejaarszondag. Omdat dit in de kerkelijke kalender, op de kerkelijke kalender, de laatste zondag is van het kerkelijk jaar. Volgende week hopen we te beginnen met Advent. Nou, op die kerkelijke kalender is dit de zondag waarop we in het bijzonder stilstaan bij het feit dat Christus koning is. Daarom zongen we dit lied. Jezus zal heersen waar de zon. Het gaat om de grote aarde om. Jezus zal overal regeren. Nou, dat is ook de brug naar een stukje uit de Bijbel dat ik nu wil gaan lezen. De psalm die echt passend is bij deze zondag, psalm 46. Waar Israël beleidt dat God koning is. En wij denken daarbij aan Christus als onze hemelse koning. Ik lees psalm 46. Ik zal dan voorgaan in gebed. En dan zingen we het lied. U bent mijn schuilplaats, Heer. Psalm 46. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen we niet. Al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken. De hoge golven de bergen doen beven. Een rivier wijdvertakt verblijdt de stad van God. De heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort ze niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineens. Een donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit. Bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij. Wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Laten we samen bidden. Ja, hemelse Vader, onze Vader door Jezus Christus. U bent voor ons een schuilplaats. U bent voor ons een betrouwbare hulp in de nood. Wij weten dat we niet bang hoeven te zijn, want u bent met ons. Vader, we komen hier bij u als mensen die soms toch bang zijn. En we weten anders wel van mensen om ons heen op deze aarde die bang zijn. We willen u vragen, Heer, laat uw rijk komen. Laat die dag aanbreken dat er geen oorlog meer zal zijn. Geen conflicten. Dat ruzies voorbij zullen zijn. We vragen u, Vader, wilt u onze ogen openen? Dat we mogen zien dat u machtige dingen heeft gedaan op aarde en zult doen. En ook nu de levende God bent die werkt. Open onze ogen, Heer, dat we het mogen zien. En open ook de ogen van mensen om ons heen. Dat zij mogen zien dat u er bent. En dat er niet zo goed is als een leven heel dicht bij u. Heer, we danken u dat we vanochtend hier mogen zijn. Op deze plaats van vrede, van liefde. Kom alsjeblieft, Heer, met uw Heilige Geest. Ja, daar vertrouwen we op, want dat heeft u beloofd. Wees met ons, met de kinderen, de tieners. Wees ook met de jongeren, Heer, die op dit moment op kamp zijn in Gemert. En ja, wilt u ook daar aanwezig zijn. Goede tijd geven met elkaar, goede ontmoeting ook met u. En geef dat ze vanmiddag ook weer veilig thuis mogen komen. Want we zijn met heel uw kerk op deze wereld. Bouw uw rijk, Heer. En geef dat we straks aan het eind van de dienst naar huis mogen gaan met in ons hart de vaste zekerheid. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Amen. Thank you. kinderen en de tieners mogen nu weg. Kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en tienergroep 2. En de tieners gaan aan het werk voor ons. Want zij gaan meedenken vandaag al over de dienst van volgende week. Over Advent en hoe ga je om met de schepping, het milieu. Dus succes. Fijne tijd. We hebben de afgelopen maanden vaak uit het Lucas-evangelie gelezen op zondag. En we lezen nu uit Lucas 21. Lidi zal de schriftlezing verzorgen. En in de manier waarop Lucas de geschiedenissen van Jezus heeft verzameld en opgeschreven, is wat we nu lezen het allerlaatste stuk onderwijs dat hij geeft voordat het Pasen wordt. Goede Vrijdag Pasen. Dus ook een soort van, als laatste appel, oproep van de Heer, het laatste onderwijs wat hij meegeeft aan zijn leerlingen, zo van, dit moeten jullie met je meenemen. Lucas 21 vanaf vers 5.
Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijngeschenken waarmee hij versierd was, zei hij, Jezus, wat jullie hier zien, er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Ze stelden hem toen de vraag, Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen? Jezus zei, let op. Laat je niet misleiden, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben het, of de tijd is gekomen. Volg hen niet. Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde. Hij vervolgde, het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere. Er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen. Jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. En dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren. Sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld. En jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid. Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is, moet dan de bergen in vluchten. Wie in Jeruzalem is, moet daar wegtrekken. En wie op het land is, moet niet naar de stad gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land. en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op de aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. En wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Hij vertelde ook hun een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie ze overvalt. Onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar dan ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen.
Wie herkent de afbeelding die op de beamer verschijnt? Roep maar. Glow, ja? Ja, precies. Het is een mooi lichtobject op het terrein van de campus hier van de TU in Eindhoven. Ik fiets regelmatig over dat TU-terrein op weg naar huis. En van de week ook. En soms als ik dan daar fiets, ben ik onder de indruk van, nou ja, die plek. TU, symbool voor Eindhoven, voor kennis, voor techniek. Er zijn zoveel knappe koppen, zoveel wijsheid, zoveel mogelijkheden, zoveel innovatie op een paar vierkante kilometer. En daar ben ik soms best een beetje trots. Op onze stad, op onze regio. Ik denk, wauw. Zeker als je inderdaad 's avonds in de tijd van Glow daar fietst en je ziet al die mooi verlichte gebouwen. Dan denk je, wauw, wat een bijzondere plek is dit. Nou, soms schiet zoiets door me heen. Van de week ook, toen ik fietste over de TU-campus. Maar opeens kwam de tekst in mijn gedachten, waar ik al mee bezig was, voor deze zondag. En opeens had ik het beeld voor me van, stel nu dat onze Heer naast me zou fietsen. En ik zou zeggen, Heer, prachtig hè, kijk nou deze gebouwen. Wat een mogelijkheden. Wat zijn mensen hier bezig om met alle goede gaven die God heeft gegeven aan mensen prachtige dingen te ontdekken. En Jezus zou tegen mij zeggen, Daniel, weet wel, er komt een dag dat van al deze gebouwen er geen steen op de ander zal staan. Oef. Ik weet dat natuurlijk niet, wat Jezus zou zeggen. Maar de associatie is niet vreemd. Als je denkt aan Lucas 21, waar Jezus tegen zijn tijdgenoten zegt, als zij staan te kijken naar de prachtige tempel, weet wel, deze tempel van jullie wordt één grote ruïne. Volgende slide mag erop alsjeblieft. Het wordt één grote ruïne. Van de week sprak ik iemand die zei, waar gaat het toch naartoe met deze wereld? Als ik alles zie wat er gebeurt in de wereld, alle nieuwsitems op me af zie komen, waar gaat het naartoe met deze wereld? Nou, daar wil Jezus het vandaag met ons over hebben. Want de boodschap van Lucas 21, een boodschap die steeds ook weer terugkomt in het Nieuwe Testament. De boodschap van Lucas 21 is, er komt een moeilijke tijd. Volgende deze klikker, die doet een beetje moeilijk. Er komt een moeilijke tijd. En wat betekent dat voor mensen die Jezus leerlingen willen zijn? Het zijn grote vragen. Het is ook een zwaar thema. Ik vind het dus ook niet makkelijk om het erover te hebben. Het is een grote vraag, maar laten we gewoon eerst maar weer eens teruggaan naar het verhaal zelf. Naar Lucas 21. De volgende. Jezus is daar in de tempel, hij is al een poosje in de tempel. En dan opeens horen we een gesprek. Zijn het leerlingen van Jezus of gewoon zomaar voorbijgangers? Jezus haakt in op een gesprek van mensen die staan te kijken naar die tempel. Tjoh, wat is die tempel toch mooi. Kijk daar eens van die mooie gebeeldhouwde ornamenten bij de ingang. En kijk daar eens al die mooie gouden voorwerpen, kunstig gevormd. Wijgeschenken wordt dat genoemd. Geschenken van mensen die blij waren dat hun gebed, hun offer was verhoord. En als dankbetoon dan iets gaven voor de tempel. Misschien ook wel een bordje eronder, gegeven door, puntje, puntje, puntje. Misschien ook wel vooral dingen van de rijken. Wat is onze tempel toch mooi, prachtig. Wat een mooie plek zeg. Jezus haakt daarop in. Niet omdat Jezus de tempel geen fijne plek vond. Hij kwam er veel en graag. Maar er zat wel echt een lastige kant aan de tempel. De tempel was aan de ene kant een plek waar God van had gezegd, daar wil ik zijn. Daar vind ik het fijn om te zijn met mijn volk op de berg Sion. En tegelijk de tempel zoals die er stond in de tijd van Jezus, was ook heel erg een prestige dingetje van Herodes. De grote Herodes, de koning in de tijd van de kerstverhalen. Koning Herodes was, nou ja, die was een beetje zo'n dictator zoals we ze wel kennen uit het voormalige Oostblok. Herodes had helemaal niet zo'n groot koninkrijk, maar hij bouwde fanatiek. Hij had 7 paleizen laten bouwen en het grootste paleis was nog groter dan dat van de keizer in Rome. Echt megalomaan. Herodes was echt iemand van de prestige. Hij liet overal dingen bouwen. En ook de tempel die er al stond, die liet hij opknappen, uitbouwen, uitbreiden, versieren. Het was echt een prestige object geworden van Herodes. En vol met verwijzingen naar de cultuur van de Grieken en de Romeinen. Dus ik kan me voorstellen dat het voor onze Heer echt iets was van kromme tenen om in de tempel te zijn. Aan de ene kant, dit is de plek waar God wil wonen bij zijn volk. Aan de andere kant, het draait hier ook zo om de mens. Om prestige, om aanzien. En als dan de Heer op het moment dat hij bijna zijn lijdensweg begint, mensen hoort praten over prachtig die tempel. Zeg, wat mooi. Dan haakt hij daarop in, een beetje zoals de oud-testamentische profeten, Jeremia, die zegt, tempel, wat nou de tempel? Er blijft geen steen van op elkaar staan. Er komt een crisis voor de tempel. Letterlijk betekent het woord crisis oordeel. Er komt reiniging, zuivering. Zoals Jezus al eerder met een zweep in het klein de tempel gereinigd heeft door die geldwisselaars weg te jagen, zegt Jezus, er komt een grote reiniging. Zuivering met vuur. Alle menselijke trots en zelfverheffing, alle idee van prestige, het zal verdwijnen. Op de dag van de Heer. Zoals Jesaja zegt in Jesaja 2, de dag van de Heer komt tegen alles wat zich verheft en trots is. De dag van de Heer komt. Het oordeel komt. En hoe is dat voor ons? Het bijzondere in de beschrijving in Lucas 21 is dat het heel erg gaat over Jeruzalem, de tempel, en tegelijk ook in de manier waarop Jezus het vertelt een uitstraling heeft die breder is. Ik kom er zo nog even op terug. Dat betekent dat ook wij ermee moeten rekenen dat die crisis ook komt op momenten in de geschiedenis en toenemend richting het einde. Dat Gods crisis ook komt over onze prestigeprojecten. Ja, misschien wel de TU Campus of de beurs in Amsterdam of noem maar op. Symbolen van onze macht, ons kunnen, ons kennen, onze prestige, ons aanzien, onze controle. Wij redden het als mens. Er komt een dag waarop dat zal verdwijnen en God het zal zuiveren, het oordeel. Ja, maar hoe dan? En wanneer dan? Want het is toch wel beangstigend als Jezus dat zegt. Oordeel. Moeten we dan de hele tijd naar boven zitten kijken en ons angstig afvragen of er vuur en zwavel over Eindhoven zullen regenen? Wat is het teken hier en wanneer zal het zijn? Dat waren de vragen ook van de leerlingen die daar stonden bij Jezus. Hoe dan en hoe kunnen we hiermee omgaan hier? Jezus geeft geen antwoord en toch ook weer wel, zoals wel vaker onze Heer op zijn hele eigen manier omgaat met vragen. Jezus geeft in Lucas 21 een profetische schets van de toekomst. Dien Jezus als het ware in de stijl van de profeten van het Oude Testament. En geeft een beeld van hoe het zal zijn in de toekomst, in de tijd nadat hij niet meer bij zijn leerlingen is. Het is goed om eventjes een zijstapje te doen van, als we zeggen dat Jezus geeft een profetisch beeld, hoe werkt profetie? En daarvoor heb ik 2 afbeeldingen. Voor de mensen thuis, we zien op de beamer links een appelboom. Een foto van een appelboom. Niet de appelboom zelf, maar een foto die behoorlijk nauwkeurig weergeeft hoe deze ene appelboom eruit ziet. Daarnaast zien we een vroege Mondriaan, ook over een appelboom. Een heel abstract schilderij. En dat die appelboom van Mondriaan staat symbool voor hoe profetie werkt. Profetie is niet een precieze beschrijving, maar dan vooraf van hoe het in één bepaalde situatie precies zal verlopen. Van hoe die ene appelboom eruit ziet met de appels en de takken en de blaadjes. Maar een schets waarin gezocht wordt naar de essentie van hoe zal het zijn. Een schets waar je een heleboel appelbomen in kunt herkennen. Waar je een heleboel situaties in kunt herkennen. Zo geeft Jezus een wat abstracte schets. Waar mensen de eeuwen door tot het einde allerlei situaties in kunnen herkennen. Heel concreet gaat het hier over de verwoesting van Jeruzalem. Dat wordt ook genoemd. Wat Jezus beschrijft over soldaten die komen, over conflict, over mensen die bang worden, is heel concreet en heel tragisch vervuld in het jaar 70, dus zo'n 40 jaar na Jezus. Toen werd Jeruzalem verwoest. Verschrikkelijke strijd. Jezus zei het al, het zal nog in deze generatie gebeuren. Mensen die daarbij stonden in de tempel, de jongeren onder hen, die hebben het meegemaakt. Jeruzalem jarenlang werd belegerd en uiteindelijk werd verwoest. Op de biemer zie je een afbeelding van de triomfboog van de generaal van toen, Titus. En de zevenarmige kandelaar die mee wordt gevoerd als oorlogsbuit uit Jeruzalem. Josephus, een Joodse schrijver uit die tijd, zei het ging ook gepaard met indrukwekkende natuurverschijnselen. Nou, dat zien we hier ook. Het gaat daarover. En toch, het gaat niet alleen hierover. Het geeft een karakterschets van hoe onze tijd is. Want naast dat verschrikkelijke van Jeruzalem, dat verwoest is, heb je een foto van Noord-Syrië. Sinds 2011 een verwoestende oorlog. En het gaat maar door. En beelden die hier gebruikt worden in Lucas 21, het past precies om wat de mensen daar moeten meemaken. Het gaat over toen, het gaat over nu en het gaat over hoe het zal zijn, tot het einde komt. Jezus wil zeggen, hou er rekening mee. Zo zal het zijn, er zullen zware tijden komen. Er zullen tijden komen wat alles wat vast en zeker is of lijkt, zal schudden, zijn grondvesten. En weet dat als je mij volgt, je daar niet vrij van zult zijn, dat je daar niet onbekommerd tussendoor zult fietsen, maar juist mijn volgelingen zullen het zwaar krijgen. Er zal sprake zijn van vervolging. Niet voor alle christenen, niet op elk moment, maar het zal gebeuren. Vervolging. We collecteren straks in deze dienst voor Open Doors, een organisatie die aandacht vraagt voor het lijden van christenen wereldwijd. Er zijn miljoenen geloofsgenoten die ook op dit moment, 2019, moeten lijden, worden gediscrimineerd vanwege de naam van Jezus. Dit is onze tijd. Maar Heer, wat moeten we daarmee? Wat wilt u dan ons zeggen hierover? Wat betekent dit voor ons? De volgende mag erop. Wat betekent dit voor ons? Ik mag nog eentje terug. Het schermpje hier loopt een beetje achter. Wat betekent het voor ons? En wat betekent het voor de mensen om ons heen? Wat betekent het als ik over het TU-terrein fiets en door Eindhoven fiets voor al die mensen in onze omgeving? Jezus zegt in vers 19 de volgende: wees standvastig. Jezus vraagt standvastigheid. Bij standvastigheid denk ik aan een herfstige dag op het strand. Met een stevige wind, een storm uit het westen van zee. En je loopt op het strand, met je neus in de wind. Als mens kun je niet de storm tegenhouden. Het is belachelijk om te denken dat ik de storm kan terugduwen. Maar ik kan wel proberen te blijven staan. Mijn schrap te zetten op het zand en dan te blijven staan en niet weggeblazen te worden. Dat is wat God van ons vraagt in de geestelijke strijd. God zelf voert de strijd. Hij zorgt voor de eindoverwinning. Maar van ons vraagt hij, blijf staan. Zet je schrap. En wat is daarvoor nodig? Ik noem vier dingen. In de eerste plaats geloof. Als je staande wil blijven, dan is het niet handig als je op glad ijs staat. Dan word je weggeblazen. Je hebt iets stevigs onder je voeten nodig. Zand, nee, misschien wel de rots. Rotsbodem. Deze zware tijd en wat er nog komt, vraagt echt om geloof. Zorg dus dat je geloofsbasis goed blijft. Laat dat voeden. En als je twijfelt, en wie doet dat nou niet eens, vraag dan, o God, ik geloof, maar kom aan ongeloof te hulp. En als je hier zit en denkt van, eigenlijk ben ik nog zoekend, kies dan. Kies voor hem. Bouw je levenshuis op Jezus. Dat hebben we echt nodig. Om stevig te staan. Vertrouw op hem. Geloof is nodig. En hoop. Ze vragen om een teken aan Jezus. En Jezus ontwijkt dat eigenlijk. Maar op een gegeven moment komt hij dan toch met een soort teken. Wat misschien niet het teken is wat ze gehoopt hadden. Maar hij geeft een mini-gelijkenis. Van een boom. Nou, daar hebben we die boom. Een vijgenboom of andere bomen. Jezus laat dat open. Dan zou je denken, nou, zwaar onderwerp. Het is herfst. Het gaat vast over een boom die zijn bladeren verliest. Nee, Jezus zegt, kijk naar een boom in de lente. Als jullie zien dat er blaadjes komen en bloesem groeit en de kleine vruchtjes beginnen, dan weten jullie dat de zomer dichtbij is. En zo mogen jullie leven, als mijn volgelingen. Want er is hoop. Hef je hoofd omhoog. Je verlossing is nabij. En de verlossing van de schepping is nabij. Want al deze moeite, al deze pijn, is van voorbijgaande aard. Gods vrederijk zal komen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus hef je hoofd omhoog en leef als hoopvolle mensen. Het is zo prachtig hoe Petrus in de eerste Petrusbrief de gelovigen aanspreekt en zegt van jullie zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Tot mensen die leven vanuit de hoop. Zo mogen wij in het leven staan en elkaar ook bemoedigen, zoals vandaag. Hé, we hebben hoop. Dit is niet het einde. We hebben een toekomst met onze Heer. Deze aarde heeft een toekomst met de Heer. Leef vanuit de hoop. Denk aan de zomer die komt. Want hoop is dé manier in het Nieuwe Testament om standvastig te blijven, om te volharden. Put vanuit de hoop die je hebt. Dan hou je het vol. De volgende. Wees ook waakzaam. Je moet wel wakker blijven. Verschillende gelijkenissen van Jezus gaan er ook over. Jezus roept ook op in Lucas 21. Wees waakzaam. Blijf wel wakker. Het kan maar zo dat je indut. Je kunt indutten. Doordat je opgaat in alles wat fijn en prettig is. En we opgaan in genotsmiddelen. Misschien wel in onze beeldschermen. We kunnen opgaan in de zorgen van elke dag. In de drukte van het leven. Want we zijn toch allemaal zo druk. En je zegt nee. Blijf wel wakker. Blijf alert. Laat je niet meeslepen door het leven. Wees waakzaam. Wees nuchter. Want de duivel, je tegenstander, gaat rond als een brullende leeuw. Zegt 1 Petrus 5. Wees wakker mensen. Wees alert. Het laatste wat Jezus zegt in Lucas 21 voor ons om staande te blijven is gebed. Bid. Bid zonder ophouden. Blijf bidden. Blijf bidden dat je staande mag blijven. Blijf bidden dat wij samen staande mogen blijven. Heer, leid ons niet in de verzoeking. Of zoals de Bijbel in gewone taal zegt. Heer, help ons om niet tegen u te kiezen. Bewaar ons voor situaties die we niet aankunnen. Waarin we bij u vandaan zouden gaan. Hou ons dicht bij u, Heer. Blijf bidden. Dus geloof, heb hoop, wees waakzaam en blijf bidden. Dan als slot. Dit gaat over ons. Maar hoe gaan we dan om? De volgende. Hoe staan we in deze wereld? Wat betekent dit voor hoe wij in Eindhoven leven? Hoe ik door Eindhoven fiets? Drie dingen als slot. Als ik over een tekst als deze, over het oordeel, nadenk, dan kan me snel het gevoel overvallen van, oh help, ik doe veel te weinig. Waarom ga ik niet de straat op en het mensen vertellen? Want het oordeel komt. En Jezus, die redt ons. Maar laten we beginnen bij Jezus zelf. Jezus spreekt over oordeel vanuit een diepe bewogenheid. Nooit omdat hij daar plezier in heeft. Absoluut niet. Hij is niet een profeet zoals Jona die ging zitten onder de bomen en wilde kijken van, ah, Nineveh wordt verwoest. Nou, mooi hebben ze dat verdiend. Zo is Jezus echt niet. Denk aan wat net hiervoor gebeurd is. Lucas 19, als Jezus dan Jeruzalem nadert vanaf de Olijfberg en de stad ziet liggen en dan volschiet in emotie en huilt over de stad. Dan proef je dat Jezus verdriet heeft en ook echt niet wil dat het oordeel komt. God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle mensen redding vinden. En als ik dan verder denk, dan besef ik me ook dat al die dingen die Jezus hier zegt over de dag van de Heer die komt, over dat Jeruzalem omcirkeld wordt door soldaten en indrukwekkende natuurverschijnselen, dat Jezus dat op zichzelf genomen heeft. Dan zie ik hem hangen aan het kruis, omsingeld door Romeinse troepen in het duister. Als Jezus spreekt over het oordeel, dan doet hij dat als degene die zelf ons oordeel wilde dragen. De rechter, die komt om te oordelen, is de redder. En dat betekent op een heel diep niveau dat wij het oordeel in zijn handen mogen en moeten laten. En dat wij ook de mensen om ons heen, ook onze stad Eindhoven, in zijn handen mogen en moeten leggen. Heer, ontfermt u zich. Daar zijn we voor geroepen om te bidden. Heer, ontfermt u zich over onze stad. Over onze stad met zijn grote brani van, wij kunnen zoveel, wij weten zoveel. Heer, ontfermt u zich over ons. Laten we vooral veel kijken naar Jezus en steeds meer ontdekken hoe hij bewogen is met mensen, met ons. En dan bidden dat hij ons de genade geeft dat wij iets mogen laten zien van hoop. We zijn geroepen als hoopvolle mensen, als ambassadeurs van de hoop. En Petrus zegt, nou, als mensen wat aan je vragen, dan vertel dan maar van de hoop die in je is. Te bidden dat we de kans krijgen om dat te mogen doen, te vertellen van hoop. En wat je dan moet zeggen, wat zul je dan zeggen? En daarvan zegt Jezus, maak je daar nou maar geen zorgen om. Zoals wij niet precies het script weten van hoe het zal gaan, hoeven we ook niet het script te bedenken van wat we zullen zeggen. Ik zal jullie geven woorden van wijsheid om te zeggen. Nou, dat geeft ook wel weer ontspanning. Jezus zelf zal door ons heen spreken. En hij zal het ons geven, dat wij van hem mogen getuigen. Als wij maar standvastig blijven en ons laten voeden door de hoop. Amen. Laten we samen gaan zingen. En de geest en de bruid zeggen, kom. Verschillende keren in de afgelopen jaren heb ik hier eens laten vallen zo van, het zou toch mooi zijn als we naast de Bijbel en de Bijbeluitlegger van ook in de dienst dingen horen van hoe is dat nou in jouw leven, in uw leven. Misschien heeft er iemand een getuigenis over wat je meegemaakt hebt met God. Nou, een poosje geleden kreeg ik van Jaap van der Heijden, of kregen we van Jaap van der Heijden een bericht met het mooie aanbod om van ik wil wel iets vertellen, een getuigenis geven. Dus ik wil nu graag Jaap het woord geven.
Lieve mensen, ja, de meesten van jullie kennen mij wel. Ik ben Jaap van der Heijden. En ik wil graag wat met jullie delen. Ik ben al mijn hele leven christen. Opgevoed in een christelijk gezin, een gereformeerde lagere school. En toen wilde ik zendeling worden, maar ik was niet goed in talen. Maar nou zit ik steeds te vertalen daar. Gereformeerde HBS, heel beschermd. En toen ik belijdenis deed, zei ik, ja, ik kan het niet zonder God. Maar wat ik precies moest doen, was me helemaal niet helder. Ik ben een doener. Dat was wel duidelijk. Gavetest gedaan, gezocht naar mijn taal van de liefde. Uiteindelijk bedacht dat ik als christen gewoon tevreden moest zijn met wat ik zag, deed en kreeg. En mijn zegeningen tellen. En die zijn er vele. Mijn lijftekst werd Micha 6 vers 8. Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Ik word zelf ook altijd erg bemoedigd als jonge mensen die belijdenis doen hun verhaal vertellen. Ik herken hoe God in andere mensen leeft. Ook geeft soms iemand een getuigenis. Daar is moed voor nodig. Maar het is zo belangrijk. Dat zouden we vaker moeten doen. Niet alleen in kleine kring, maar ook vanaf hier. Ik ben geen getalenteerd spreker. Ik maak het vaak te moeilijk. Zeker als ik niet van een briefje lees. Maar ik doe mijn best om het jullie duidelijk te maken. Ik heb mijn hele leven geweten dat God de wereld gemaakt heeft en bestuurt. Ik zag hem overal. Hij heeft zijn zoon gestuurd en hij wil er voor mij zijn. Maar God zei niet direct veel tegen mij. Af en toe word ik diep ontroerd door een gebeurtenis en weet ik weer. God laat zo zien dat ik er zijn mag. Bijvoorbeeld tijdens een TC-dienst in ons vorige gebouw, waarin we onze lasten bij het kruis mochten leggen. Maar ik durfde mij nooit helemaal aan God te geven. Stel je voor dat ik naar Afrika moest, terwijl ik nog een gezin heb om voor te zorgen. Maar mijn dochter is wel zo naar het Midden-Oosten gegaan. 2 jaar geleden bepaalde God mij erbij dat ik ook als christen meer mag vragen van zijn geest. Ik mag zoeken naar wat ik nog meer voor God mag doen. En hij vraagt geen onmogelijke dingen. God werkt door alle mensen. Wij zijn zijn werktuigen om zijn liefde door te geven aan anderen. Daar heeft God mensen voor gemaakt om zijn liefde door te geven. Om voor de aarde te zorgen. Om te zien naar de armen en de vreemdelingen. En als we hem bidden, hebben we vaak zelf ook een taak om in de dingen waarvoor we bidden ook iets concreets te doen. Elk op zijn eigen manier, met de gaven die God gegeven heeft. Ik heb toen eindelijk, na 45 jaar, gezegd: Heere, ik ben uw kind. Ik ben helemaal beschikbaar voor wat u mij te doen geeft. En dat heeft ook allerlei dingen veranderd. Er kwamen langzamerhand steeds meer dingen op mijn weg. Soms kon ik dan ook duidelijk nee zeggen, maar veel vaker kwam ik erachter dat God mij dingen te doen geeft waar ik goed in ben en plezier in heb. Ik ben blij dat mijn vrouw en kinderen mij daar dan ook op wezen. En ik herken steeds vaker Gods hand. Zo was ik begin dit jaar op de Justice Conference, waar mensen vertellen hoe ze in grote en kleine dingen gerechtigheid brengen. Concreet voor mezelf heb ik toen opgeschreven dat ik hier in de kerk een reparatieservice moest beginnen. We hebben elke woensdag onder andere open kerk. En als ik dan eens wat klusjes doe hier in de kerk, dan spreek ik mensen die ik ook met een kleine reparatie kon helpen. Als ik dat nu eens wat structureler zou aanpakken. Wie schetste mijn verbazing toen 2 weken daarna Karen de Jong vanaf hier vertelde dat men bij Dorcas in de kringloopwinkel een reparatieservice wilde opzetten en daar mensen voor zocht. Dat was veel beter dan hier vanaf nul te beginnen. En die reparatieservice bij Dorcas die loopt nu heel goed. Stofzuigers, klokken, radio's, grasmaaiers enzovoort gaan nu veel langer mee omdat ze ze repareren. En ook repareren en verstellende kleren die niet meer passen. Ik ben God dankbaar voor wat hij me steeds weer geeft te doen. En ik wil dit ook aan jullie vertellen. Ook jullie zijn stuk voor stuk werktuigen in zijn hand. En je mag beseffen dat hij je steeds dingen geeft om te doen in zijn koninkrijk. Zijn liefde doorgeven aan anderen. Uit mijn verhaal wil ik 3 punten nog noemen. 1. Je kan bijvoorbeeld bij Dorcas gaan werken, als dat bij jou past. En we zoeken nog allerlei vrijwilligers. Voor kleding, meubels, elektro, goederenontvangst. Maar 2. Het belangrijkste is dat je weet dat God, dat je steeds meer van God mag vragen. Ook al ben je je hele leven lang christen. Hij is zelf naar ons toegekomen in Jezus Christus en hij werkt nog elke dag in ons door zijn geest. En hij komt terug, zoals we ook net weer gehoord hebben. We mogen zijn liefde doorgeven. En ik wil jullie ook vragen om hier je verhaal te komen vertellen, ter bemoediging voor anderen. Dankjewel. Ja.
Dank Jaap, namens ons allemaal. Aline.
Ik zit nog even na te denken over Jaap zijn verhaal. En ik kan me zo voorstellen dat dat bij u ook zo is. Maar ik heb ook nog de nodige mededelingen voor u. Als je samen graag met iemand wil doorpraten over deze dienst of wil bidden, dan is daarvoor de gelegenheid achter in de zaal, in de stilteruimte. Er zitten straks na de dienst weer mensen die dat graag met u willen doen. U bent daar van harte welkom. Vandaag zijn er 2 collectes. De eerste is voor Open Doors. Die is al aangekondigd en laten we onze broers en zussen, voor wie het echt heel moeilijk of heel gevaarlijk is om te geloven, bemoedigen met een ruimhartige gift. Er is ook een tijdcollecte voor Stichting Present. En die vragen een aantal uren van je tijd ter beschikking te stellen om kwetsbare mensen in Eindhoven te helpen. Je kunt kiezen voor het helpen bij een praktische klus bij iemand thuis, zoals verven of schoonmaken of laminaat leggen. Of voor gezellige activiteit bij een instelling, bijvoorbeeld dementerende ouderen of mensen met een beperking. De tijdcollecte wordt niet alleen hier in deze kerk gehouden, maar ook in de christelijke gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt. En de projecten vinden plaats op zaterdag 25 januari en zaterdag 15 februari. Je kunt kiezen voor een halve of een hele dag om mee te doen. Kinderen van 12 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene ook meedoen met een sociaal project. Na afloop van de dienst kun je je briefje bij de deur of bij de balie in de keuken inleveren. En een week daarna ontvang je dan van Procent een mailtje met de bevestiging van je deelname. Vorige week heb je ook een flyer over de functie van projectleider in je postvakje gekregen. Een leuke afwisselende vrijwilligersfunctie bij Present. Waarbij je eens in een paar weken, wanneer het jou uitkomt, een groepje vrijwilligers kunt begeleiden. Als je daar meer over wilt weten, kun je dat ook bij de tijdcollecte aangeven. Tijdens de collecte voor Open Doors zien jullie ook een kort filmpje van een van die projectbegeleiders. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Henk Kouwmouw. Wie wil die wegbrengen? Margreet. Gaat er iets niet goed? Dag Annie. Ja. Ik heb al iemand om ze te brengen. In het proces van hereniging van de Nederlandse gereformeerde en de vrijgemaakte gereformeerde kerken is er een voorstel voor een nieuwe kerkorde geschreven. Van de plaatselijke kerken wordt gevraagd op het voorstel te reageren. En de kerkraad heeft een aantal gemeenteleden gevraagd om in een werkgroepje de concept kerkorde te bestuderen. En hun mening, vragen en eventuele bezwaren kenbaar te maken. Als u zegt, nou, daar heb ik nou talent voor gekregen, dat vind ik fijn om te doen, meldt u zich dan nog bij de scribe. Er zijn van die momenten dat het echt heel leuk is om voorzitter van de kerkraad te zijn. Afgelopen donderdag was zo'n moment. Samen met Daniel was ik afgevaardigd naar de regiovergadering waar Tinko kerkelijk examen deed. U weet inmiddels dat hij voor dat examen is geslaagd en door de kerken beroepbaar gesteld. Het was een goed examen waar Tinko heeft kunnen laten zien welke talenten hij heeft ontvangen. En ook waar hij nog in mag groeien. Het was een heel bijzonder en ontroerend moment dat wij, toen die uitslag bekend werd, dat we allemaal zijn gaan staan en hem hebben toegezongen als afgevaardigde. En een zegen over hem hebben, hem een zegen hebben toegezongen. En we hebben uiteraard de Heer gedankt voor deze bijzondere, mooie en bemoedigende avond. En dit maakt voor ons de weg vrij om als gemeente van de Emmauskerk een beroep op Tinko uit te brengen. Graag roept de kerkraad iedereen op om na deze dienst zijn stem uit te brengen. Het is een goede gelegenheid om aan ons deel van de roeping inhoud te geven. En nu zal Johan Dirksen iets vertellen over de stand van zaken rondom de kerk aan het Frederik Hendrikplein.
Goedemorgen, broeders en zusters. Graag breng ik u vanmorgen namens de commissie van beheer op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de verkoop van ons voormalig kerkgebouw aan het Frederik Hendrikplein. Toen wij zo'n 5 jaar geleden deze kerk hebben gekocht, hoorde daar een financieringsplan bij waarin de verkoop van deze kerk, de Frederik Hendrikplein, een belangrijke rol speelde. Verkopen, dat lukte in eerste instantie nog niet zo goed. Maar gelukkig vonden we toen huurders die voor een aantal jaren het gebouw wilden huren. En het was ook de bedoeling dat dat genootschap op termijn dat gebouw ging kopen. Maar na een paar jaar bleek dat de groei van hun gemeente niet zo ging zoals ze hadden verwacht. En dat de koop eigenlijk geen optie was. Sterker nog, Vorig jaar werden wij bij hun geroepen in een vergadering waar we te horen kregen dat ze eigenlijk komend jaar maart uit het gebouw gaan en de huur ook willen stoppen. En dat was voor ons een duidelijk signaal dat verkoop van het gebouw nu wel een duidelijke prioriteit was geworden. Sindsdien hebben we met onze makelaar, de firma Vaassen uit Roermond, die samenwerkt met Reliplan, een aantal acties uitgevoerd om de verkoop te stimuleren. En via die makelaar kwamen wij in contact met een projectontwikkelaar die in het gebouw kansen zag om daar een appartementencomplex in te realiseren. En dat ging zo ver dat hij een optie heeft gevraagd aan ons. En die hebben we hem ook gegeven en die loopt tot het einde van dit jaar. En ongeveer een maand geleden is die optie omgezet in een koopcontract met één ontbindende voorwaarde, namelijk dat de gemeente Eindhoven moet meewerken om het bestemmingsplan aan te passen en een woonfunctie voor het gebouw toe te staan. U weet mogelijk dat ook in de tussentijd diezelfde gemeente Eindhoven het gebouw tot gemeentelijk monument heeft verklaard, wat alles nog complexer maakt. Met een samenwerkende architect hebben we toen een plan gemaakt om in het gebouw inderdaad een aantal appartementen te realiseren. En met dat plan is de architect naar de gemeente Eindhoven gegaan, heeft het besproken, waarin bleek dat de gemeente positief stond ten opzichte van het plan en wel wilde meewerken, maar stelde nog wel een aantal bijkomende eisen. Parallel aan deze acties hebben we ook nog gesproken met twee andere kerkgenootschappen die interesse toonden in het bedrijf, in het gebouw. Maar verder dan kijken en praten is het eigenlijk niet gekomen. Groot was dan ook onze verrassing toen wij afgelopen week hoorden dat na een vergadering tussen de optiehouder, de architect en de makelaar, de optiehouder heeft besloten om de ontbindende voorwaarden in het contract te laten vallen en het gebouw te kopen. Dat was goed nieuws. En wat betekent het in de praktijk? Dat wij volgend jaar maart het gebouw overdragen aan de koper. En dat is nadat de Colombiaanse gemeente dan inmiddels is vertrokken. En met de opbrengst van het gebouw zullen we dan vermoedelijk in staat zijn om een flink deel van onze externe hypotheek bij de stichting SKG af te lossen. Als commissie van beheer voelen wij ons geleid en gezegend met deze recente gebeurtenissen. We zijn dankbaar dat onze Heer de regie van onze acties in handen heeft en die heeft gezegend. En wat mij persoonlijk betreft, nu is het Johannesproject dat in 2011 begon, dan toch eindelijk afgelopen. Mocht u vragen hebben over het onderwerp, meld u dan na de dienst even bij mij of bij Jaap van der Heijden. En dan kunnen we verder praten. Dank u wel.
Veel dingen gehoord om voor te bidden. Veel dingen gehoord om voor te danken. Ik zal in het gebed ook een aantal namen noemen. Voordat we bidden wil ik jullie alle de groeten overbrengen van John van der Einde vanuit de hospice in Veldhoven. Laat ons groeten en laat ook ons gebed aan hem denken. Laten we bidden. Heer God, Vader, hier zijn wij. Wij zijn van U. In de doop heeft U uitgesproken hoe U naar ons kijkt. Dat U onze Vader wil zijn. Onze Redder door Christus. Onze Trooster en Gids door de Heilige Geest. Hier zijn wij, Heer. We willen antwoord geven op wie U bent en wat U doet in ons leven. En onszelf aan U toevertrouwen. Help ons daarbij, Heer. Als twijfel ons kan aanvliegen. Kom met Uw geest en leid ons dan. Heer, dank U wel dat we ook steeds mogen blijven groeien. Want U bent zo groot, zo rijk, zo vol van goedheid en trouw. Heer, een mensenleven is veel te kort om te ontdekken wie U bent. Maar we mogen wel stapje bij stapje groeien in het leven met U. in het zetten van stappen in geloof. Dank u wel voor wat Jaap van der Heijden daarvan mocht delen met ons. Dank u wel dat u hem de moed heeft gegeven om dat aan ons door te geven. Wat een bemoediging, Heer. Heer, wilt u ons leren om als gemeente ook zo gemeente te zijn dat we kwetsbare dingen uit ons leven kunnen delen. Want Heer, we hoeven elkaar geen mooie verhalen te vertellen van hoe het wel zou moeten of zou zijn bij ons. U kent ons door en door. We mogen juist laten zien, Heer, hoe het echt is. Zodat zichtbaar wordt hoe u echt bent, uw kracht in onze zwakheid. Heer, wilt u dan ook geven dat er meer mensen mogen zijn die ook zeggen, ja, ik wil iets delen van hoe het is in mijn leven met mijn broers en zussen in de kerk. Tot eer van u. En tot opbouw en troost van ons allen. Heer, willen we u vragen dat u ons standvastigheid geeft in deze tijd en in de tijden die komen. Wilt u standvastigheid geven aan christenen die worden gepest, gediscrimineerd, in de gevangenis gegooid of gemarteld vanwege uw naam. Heer, ontfermt u zich. En ook Heer, als het niet lukt om standvastig te zijn, geef dan genade en troost. De wetenschap dat we met u opnieuw kunnen beginnen. Geef ons standvastigheid in een cultuur die bol staat van welvaart, van seculier denken. Dat we wij in onze cultuur overeind mogen blijven. Hier wilt u zo ook bij onze jongeren zijn, bij studerenden, die hun plek in het leven en in de wereld aan het ontdekken zijn en aan het innemen zijn in deze tijd. Heer, help hen alstublieft. Uw woord maakt onze harten sterk. Bescherm ons, Heer, bij uw woord. Heer, zo willen we u bidden voor deze wereld. Ontfermt u zich over die plaatsen op aarde waar geweld, waar oorlog aan de orde van de dag zijn. Geef vrede, Heer, voor Syrië en zoveel plaatsen meer. Ontfermt u zich, alstublieft. Heer, wilt u alstublieft door onze handen en monden, door onze ogen en voeten heen werken. Dank u wel dat we ook konden horen dat ja, u in ons wil werken. Dat u ons woorden wil geven van hoop, van wijsheid. Dank u wel dat we u mogen dienen, ook heel praktisch, met de gaven die u ons geeft. Bij Dorcas of via de tijdcollecte of wat dan ook. U wilt u ons zo gebruiken als ambassadeurs van de hoop in deze wereld. Heer, we bidden voor elkaar. Dat u zijn met onze ouderen. Dat u bij ons zijn, Heer, als het ouder worden gepaard gaat met verlies, gemis aan geliefden, aan gezondheid, aan levensmoed. Gemis ook aan het samen kunnen opgaan naar uw huis op zondag. Heer, wees bij onze ouderen, ontfermt u zich en bemoedig hen alstublieft. Geef ons oog en hart voor elkaar. We mogen u met name ook bidden voor onze zuster Riposma, die al een tijd niet in de kerk kan komen. Heer, wat jammer is dat. En ze merkt ook, Heer, dat haar gezondheid en energie afnemen. Wilt u haar leiden en troosten en zegenen. Heer, we danken u met onze broeder Harry Lakerveld, dat de operatie goed is gegaan. Geef ook kracht, Heer, en vertrouwen voor het traject van revalidatie. We bidden u, Heer, om uw vrede, om uw nabijheid voor John van den Einde. Zegen hem daar in de hospice met ja, uw liefde en nabijheid. Heer, we prijzen u en we danken u dat u onze gebeden heeft verhoord en dat Tinko Blanke beroepbaar mocht worden gesteld. Dank u wel, Heer, dat u de roeping die hij heeft ervaren in zijn leven zo heeft willen bevestigen. En hem zo heeft willen bemoedigen. en hem ter beschikking stelt aan de kerken, aan uw dienst. Dank u wel daarvoor. Wilt u Tinko en Elise zegenen, Heer, en hen daar brengen waar u hen hebben wilt, dat ze daar vrucht mogen dragen. En mag het zijn, dat is ons gebed en ons verlangen, dat dat mag zijn bij ons, hier in Eindhoven, in de gemeente. We gaan straks stemmen. Heer, laat het meer zijn dan een formaliteit. Wilt u geven, Heer, dat ook daardoorheen uw roeping, uw roepstem mag klinken. Voor de gemeente, voor Tinko en Elise. Wilt u ook zijn, Heer, bij andere gemeentes in ons kerkverband die vakant zijn, soms al lang, geen voorganger hebben. Wilt u ook hen zegenen met een herder en leraar. We danken u, ook voor het goede en mooie nieuws, dat we onverwacht snel toch nog het gebouw aan het Frederik Hendrikplein konden verkopen. Dank u wel dat u de commissie van beheer daarbij heeft geholpen en heeft gezegend. Deze opening wordt geboden. Het zal voor sommigen misschien ook met een randje van een gemengd gevoel gepaard gaan, omdat het gebouw daar zo'n plek is waar we veel hebben meegemaakt met elkaar. Maar toch vooral willen we u danken, Heer, dat we nu verder kunnen gaan zonder de zorg voor het gebouw daar. Dat we hier op deze plek met minder zorgen en meer vreugde en toewijding u mogen dienen. Heer, we danken en prijzen u zo. Dat bent u goed en machtig. In Jezus' naam. Amen. We mogen nu onze gave geven voor Open Doors.
Ik ben groepenbegeleider en ik krijg van present te horen welke hulpvraag er is. En ik krijg te horen welke groep die dat zou willen doen, die beschikbaar is op die dag. En ik zorg dat er dan op de dag dat de mensen beschikbaar zijn, afgesproken is, ook daadwerkelijk het project wordt uitgevoerd. Ik start eigenlijk altijd met een eerste afspraak te maken tussen degene die hulp vraagt met de hulpverlener en de contactpersoon van de groep. En dan maken we een afspraak en dan gaan we kijken van wat is nou precies de vraag. Wat hebben ze nodig? Wat kan de groep aanbieden? En dan maken we daar afspraken over. Dat leggen we vast in een klein overeenkomstje. Waar ook duidelijk is dat we met vrijwilligers werken. Present is ontstaan vanuit de kerk. Dus van daaruit komen ook veel mensen. Maar er zijn inmiddels ook heel veel niet-kerkelijke. Het kan een groep collega's zijn. Maar het kunnen ook een groepje buurmannen zijn waar we vandaag gaan kijken.
Mijn naam is Robert Bijl en ik werk hier met vijf buurmannen. Zijn we aan het helpen in de flat. We doen één keer per jaar met de vijf buurmannen. Proberen we iets te doen, andere mensen te helpen. En present zoekt de klus en wij bieden ons aan.
Vaak vraag ik dan ook aan de mensen, kun jij vertellen waarom jullie iemand willen helpen? Wat is van waaruit? En ik vraag ook aan de hulpontvanger, noem maar die, van wat is jouw vraag en kan je iets vertellen over je situatie? Waarom doe jij een beroep op mensen die jou willen helpen? En dan zie je vaak dat in zo'n gesprek het eerste contact eigenlijk al op gang komt. Hey, zit dat zo? En ook je ziet ook vaak dat mensen ontvoerd worden van dat die mensen soms komen helpen. Ze willen wel. Ik vind het gewoon heel erg leuk om in heel verschillende situaties te komen. Je ziet heel veel van Eindhoven. En je ziet ook schrijnende gevallen, vind ik, waar, of bizarre gevallen zelfs, waar je echt wezenlijk iets aan kunt bijdragen. Thank you.
voordat we ons laatste lied zingen, heb ik nog een paar verzen voor u, voor jou, uit 1 Petrus 4 als leefregel. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen? Doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft, want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Nou, we hebben net al in het filmpje een heel mooi voorbeeld gezien hoe we dit praktisch kunnen maken, zelfs met een mooie beat van die A-team eronder. Voor wie dat wat zegt, dat is mijn jeugd. Laten we zingen, eens als de bazuinen klinken. Als gezegende mensen op weg gaan. De genade van God, de liefde van Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.